Toen ik vanmorgen uit de auto stapte, vond ik het eigenlijk wel een beetje koud. Ik dacht, was het nou maar geen herfstvakantie? Hoewel dominees hebben niet altijd een herfstvakantie. Woensdag dan zijn er weer examens bij de VU. Maar ik dacht, zo eventjes stilletjes, zat ik nog maar in Duitsland en was het nog lekker warm. Dat is waar ik van de zomer was, in Duitsland, in de buurt van Goslar. En een van de dingen die ik daar deed, was het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Duitsland. Vroeger lag die in Oost-Duitsland, de Brocken. Dat wilde ik graag doen, want ik hou van wandelen en van de natuur. Maar het had ook een extra reden. Een hele bekende Duitse schrijver, in ieder geval dat was die vroeger, Johann Wolfgang von Goethe, die had namelijk ook een keer die berg beklommen in 1777. En het is bekend hoe hij liep. En ik dacht, nou dan ga ik in het voetspoor van Goethe die berg beklimmen. 'S Morgens vroeg begon ik, het was al lekker warm. Dat Goethe die berg was opgegaan, dat had een reden. Die berg die kwam terug in zijn boeken. Het bekendste boek van Goethe, dat is zijn Faustus, zijn boek over dominee Faust. Dominee Faust in de 16e eeuw, die had nog bij Luther, of in ieder geval in Wittenberg, daar bij het seminarie van dokter Luther gestudeerd. Maar hij was een beetje gedesillusioneerd geraakt. Hij dacht, ja, met dominee zijn, je kan meer geld verdienen als loodgieter in termen van vandaag en macht en invloed. Faustus, die wilde eigenlijk wel koning worden, die wilde de politiek in, macht hebben in Den Haag. Ja, wij zeggen wel, ik heb het van de week weer bij de NOS gelezen, wij zijn teleurgesteld in onze politici, want op wie we ook wel stemmen, het helpt toch allemaal niks, is de indruk van velen. Nou, Faustus die had daar nog idealen over, en helemaal als je koning kan worden van een land in die tijd, en het helemaal voor het zeggen hebt, dan kan je wat betekenen. Dus Faustus dacht, nou op de manier van de Heere God en van de Bijbel kom ik er niet, ik moet het op mijn eigen manier gaan doen. Weet je wat, ik zoek het via het occultisme. Ik sluit een verbond met de duivel, die lijkt werkelijk macht te hebben in deze wereld, als je om je heen kijkt. Nou, dat deed hij. Hij sloot een pact met de duivel, dat hij zoveel jaren macht zou krijgen in deze wereld en daarna zou zijn ziel voor de eeuwigheid voor de duivel zijn. Ja, dat is een verzoeking. Hier zo op aarde, zelfs als dominee, dingen doen op de manier van de duivel en niet op de manier van de Bijbel, van Gods heilig woord. Dat is een verzoeking waarvoor ook Gods enige geboren zoon is komen te staan. En ons vanmorgen als mens voorgaat in hoe wij om hebben te gaan met verzoeking. Ja, dat weten we in theorie wel vanuit de Heidelbergse catechismus. Wat leert ons de bede, leidt ons niet in verzoeking. Maar dan in de praktijk van ons leven, dan bidden we het niet op die manier, maar dan meer op de manier van help, Heere God, houd ons alstublieft uit alle verzoekingen uit, want anders dan vallen we misschien. Nee, dat is niet wat de catechismus zegt. Dat moet u nog maar eens gaan nalezen. Dat is niet wat we bij een eerdere preek gezien hebben, zo'n paar jaar geleden, wat de heilige apostel Jacobus zegt. Acht het voor grote vreugde, broeders, als gij in velerlei verzoeking valt. En waarom was dat nou? De Heere God gebruikt verzoeking om ons gehoorzamer te maken, om ons te toetsen, om ons bruikbaarder te maken voor zijn koninkrijk. Maar ja, het kan wezenlijke gevaren opleveren. Vooraf moet ik u een paar dingen noemen, zodat we het Bijbelgedeelte goed begrijpen. Het is namelijk altijd belangrijk, dat hou ik ook de aankomende predikanten voor, dat we niet zomaar een Bijbeltekst nemen, maar een Bijbeltekst zien in de context. In welk hoofdstuk staat die? Wat wordt ermee bedoeld daar? Wat is de positie van dat hoofdstuk in de rest van het boek? Wat is de positie van het Bijbelboek binnen de voortgaande openbaring in de schrift? We moeten schrift met schrift vergelijken, zodat we precies verstaan hoe de Heere God het bedoeld heeft. Dat we de Bijbel lezen naar Gods bedoeling en niet naar ons eigen inzicht. Nou, als je dat doet bij dit Bijbelgedeelte, dan vallen een aantal zaken op in het evangelie naar Matteüs. Namelijk dat de Heere Jezus daar functioneert als de middelaar van het volk Israël. Waar ander geslachtsregister teruggaat tot Adam, zie je aan het begin van Matteüs dat dat bewust tot Abraham gaat. De vader van alle gelovigen, vervolgens de patriarchen enzovoort. Niet alleen daar, maar later ook de parallel met het volk Israël, wat dat heeft meegemaakt met de kindermoord in Bethlehem. De Joodse kinderen die bedreigd werden in Egypte. De Heer Jezus die naar Egypte vlucht, zoals Jacob en de zijnen weggevlucht waren voor de hongersnood. En dan de vervulling van dat profetisch schriftwoord zie. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dan komt de Heer Jezus terug als middelaar voor zijn volk. Dat is belangrijk. Het is niet zomaar iemand die hier getoetst wordt in de woestijn. Ja, in de woestijn, dat hebben we ook gezien bij het volk Israël. Die werden getoetst. Die zakten voor het examen. Keer op keer. Bij Massa en bij Meriba. Bij het verkennen van het beloofde land door de 12 verspieders. Oh, de Heere God zegt het wel, maar wij weten het beter. We kunnen niet gaan doen wat de Heere God zegt. Want kijk eens hoe groot en hoe sterk zijn die mannen. Dat soort soldaten kunnen wij nooit verslaan. Moeten wel even realistisch blijven. Gevallen door ongeloof. Ook in het brede panorama van de schrift. Hoe is het misgegaan bij de zondeval? Adam en Eva in het paradijs. Door wantrouwen aan Gods woord. De Heere God zegt het wel, maar hij heeft niet het goede met je voor. Hij wil je terughouden. Als je nou gaat eten van die vrucht, dan kan je zelf gaan bepalen wat goed en kwaad is. Dan ben je lekker zelf de baas. En we weten hoe dat afgelopen is. Als we niet gehoorzamen aan de waarheid van Gods woord, niet meer vertrouwen dat dat heilzaam is voor ons, is dat onze ondergang. De mensheid viel, de zondeval. Israël moest 40 jaar zwerven door de woestijn, omdat je door ongeloof het beloofde land niet kunt binnengaan. Daar heb je geloof voor nodig. Dat weten we ook in het Nieuwe Testament. Hoe gaan we verzoend worden met God? Hoe gaan we toe naar de wedergeboorte van alle dingen, dat we ook uiteindelijk een nieuw volmaakt lichaam krijgen, dat de Heere God volmaakt gaat dienen? Dat is in de weg van geloof. Onze zaligheid buiten onszelf zoeken in Christus. Niet op ons eigen verstand bouwen, maar op Hem. Dus waar het allemaal verloren ging in ongeloof, wordt het opnieuw opgericht door geloof. En dat geloof, dat gaat de duivel aan het wankelen proberen te brengen bij de Heer Jezus. Dat wantrouwen in het woord van God, dat wil hij proberen te bereiken. Hier bij de Heer Jezus, in het algemeen, in ons leven. Dat we, ja, het wel lezen, de Bijbel zegt het wel, maar goed, we moeten ook praktisch de dingen een beetje oplossen als kerkenraad, of niet? Dat is gevaarlijk. Gods woord moeten we laten staan, zei de reformator Luther. In de directe context van dit Bijbelgedeelte is het ook heel belangrijk om te beseffen wat hiervoor gebeurd is. Nog belangrijker omdat u vanmiddag de bediening van de Heilige Doop hebt in deze gemeente. Dat was met de Heer Jezus ook gebeurd. Hij was gedoopt door Johannes om alle gerechtigheid te vervullen. als middelaar. En weet u nog wat er gebeurde? Weet je het nog? Er kwam iets uit de hemel vandaan, hè? Hoe zag dat eruit? Dat was een duif. En dat zegt de Bijbel, dat was de Heilige Geest. En er kwam ook een stem bij uit de hemel. Van wie was die stem? Nou, dat was de stem van de Heere God. En die zei, dit is mijn geliefde zoon. Over de Heer Jezus. Stem uit de hemel. Woord van God. Dat is wat de duivel gaat betwijfelen. Bij deze reeks van verzoekingen. Ik neem u naar vers 1. Toen werd Jezus van den geest weggeleid in de woestijn. Om verzocht te worden van den duivel. Ja, we kunnen dit vers voor kennisgeving aannemen. We kunnen ook denken, hey, klopt dat wel? Wat ervan als dit in mijn leven gebeurt? Dat ik kennelijk op de weg van de Heere God ben. Ik heb zo zijn wil gezocht. En nu kom ik op een plaats terecht waar ik niet alleen in verzoeking geleid wordt, maar geleid wordt door de Heilige Geest om verzocht te worden van de duivel. Ja, wij zouden daar iets bij hebben van help. Dat kan ik ook alleen maar goed begrijpen als je weet wat de Bijbel en de catechismus leert over verzoeking. Dat we het op de goede manier verstaan. Ja, dat kan gebeuren. Dat de Geest ons op wegen leidt. Waar wij waarom willen uitschreeuwen, maar beproefd worden of wij ook in deze omstandigheden gehoorzaam gaan zijn aan het woord van God. In voor- en in tegenspoed, in goede en in kwade dagen. Eigendom van Christus, zoals de Heilige Doop ons verzekert. In de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Dat is ook zoiets waarvan het ongeestelijke verstand zegt, Heer Jezus, met alle respect, maar hebt u dit nou niet aan uzelf te wijten? In het Nieuwe Testament doen we toch eigenlijk niet meer aan vasten. U had dat toch gezegd over uw discipelen, van ze hebben de bruidegom bij zich. Ja, maar de Heer Jezus had er wat meer bij gezegd. De dagen zullen komen nadien, dan zullen zij vasten. En zelfs tijdens de bediening van de Heer Jezus was er een geslacht demonen dat niet uitgeworpen kon worden dan door gebed en vasten. Dus ook tijdens de evangelie zelf waren er situaties waarin het nodig was om te vasten. We zien het later ook in het Nieuwe Testament dat de kerk dat doet. Bij de verkiezing van ambtsdragers of de uitzending daarvan, van de zendelingen, Paulus en Barnabas, dan staat er dat ze daar in Antiochië niet alleen gaan bidden, maar ze gaan ook vasten. Het is een zodanig ernst dat ze, net als onze voorvaderen, zoals Willem Theelink, gewoon een dag niet eten en in plaats daarvan gaan bidden en Bijbel lezen om de stem van de Heere te verstaan. Het is dus niet de schuld van de Heer Jezus dat dit gebeurt. Had hij nou maar niet gevast, dan was dat er allemaal geen gekke dingen gebeurd. Nee, vasten is een Bijbelse opdracht. En ik heb u al eens eerder genoemd dat ook niet mijn mening is, maar gaat nalezen in de redelijke godsdienst van Brakel, 33e hoofdstuk, gaat daarover hoe dat ook voor ons tot voordeel kan zijn, voor ons lichaam en voor onze ziel. Dus de Heer Jezus is voluit in de weg van de Heere God, als deze beproevingen, deze verzoekingen hem overvallen. We hoeven niet te gaan denken, oh, had ik nou maar niet gehoorzaam geweest aan de Heere God, dan was mijn leven nou maar gemakkelijker geweest en ik had wat meer compromissen moeten sluiten. Nee, het is goed om één te zijn met de Heere in waarheid, om zijn geboden te onderhouden en te volgen. De Heer Jezus die doet dat. En dan gaan we in het Bijbelgedeelte van vanmorgen 3 punten zien die je op de volgende manier kunt onthouden. Stenen van zelfzucht. Het veranderen van die stenen in brood, zodat de Heer Jezus wat te eten heeft. Een sprong van wantrouwen. We gaan de Heer God uittoetsen door van kijken of Psalm 91 waar wordt. Als we van het tempeldak afspringen of die engelen ook gaan komen, dan weten we zeker dat het woord van God waar is. En de derde verzoeking is dan, om het maar helemaal pragmatisch te doen, de Bijbel dicht te slaan en machtspolitiek te bedrijven. Dat zijn de 3 punten, dat is de hoofdlijn van het Bijbelgedeelte. Laten we ze 1 voor 1 doorgaan. Vers 3. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Ja, dat is een verzoeking. Indien gij Gods zoon zijt. Dat komt dichter bij huis dan we denken. De Heer Jezus, gedoopt. Het woord heeft erbij geklonken, mijn geliefde zoon. En dan de verzoeking van de duivel. Ja, dat kan je eigenlijk pas zeker weten, pas echt vertrouwen, als je nou wat bijzonders gaat meemaken. En hier is de kans. Vraag aan God om deze stenen in brood te veranderen. Je hebt nou honger. En God geeft de hongerige brood. Dus zeg dat nou maar tegen die stenen. Dan kan je ontdekken of die stem van God ook echt waar is. Hoort u wat hier gebeurt, gemeente? Dat we een extra ervaring eisen van de Heere God voordat we zijn heilig woord gaan vertrouwen. De Heere God zegt het wel, maar en dan hebben we onze dingen. Bouwt u op Gods heilig woord voor uw geestelijk leven of op grondjes met een kleine letter in uw eigen ervaring? Dat is heel gevaarlijk. Die grondjes zijn drijfzand. Het enige wat stand houdt voor tijd en eeuwigheid is bouwen op Gods heilig woord. En dat vertrouwen zonder dat de Heere God daar een extra teken bij geeft. Voordat wij ons verwaardigen om geloof te hechten aan zijn stem. Ja, en ook in de heilige doop. U gaat dat vanmiddag luisteren in het doopformulier. Daar klinkt het woord van God, daar verbindt de leer van de kerk het aan het bad der wedergeboorte uit Titus en het levendmakend werk van de geest. En gaan we dan in geloof bouwend op Gods woord verder of gaan we het woord van God betwijfelen en effectief de kinderen van de gemeente ontmoedigen en betwijfelen of ze wel op het woord van de Heer Jezus en op Gods stem en wat hij daar beloofd heeft in hun heilige doop mogen bouwen. Zaaien we geloof, helpen we geloof bouwen ook met de kleinste van de gemeente, of zaaien we wantrouwen samen met de duivel? Je hebt toch wel wat extra's nodig. Daar moet een apart teken komen voordat we het woord van God gaan geloven. U hebt dat teken ook nog gekregen van de Heere God in het sacrament van het water. Zo waar als. Zo waar een teken als zijn heilige woord. Wat wilt u dan nog meer? Nog iets eisen van de heilige God? Dat is ongeloof. Laten we kijken hoe de Heer Jezus reageert. Trouwens, er staat hier het woordje verzoeker. Als je dat in het Grieks gaat bekijken, dan is dat een neutraal woord. Het is een soort opbouw in dit Bijbelgedeelte. Het eerste woord is neutraal en daarna wordt het steeds duidelijker met wie we te doen hebben. Het eerste woordje, dat is examinator. Komende woensdag, dan mag ik weer examen afnemen bij studenten. Dan ben ik beproever, tester, examinator. Dat is het woordje wat hier gebruikt wordt. Dus het is op zich nog vrij neutraal. Gaat de Heer Jezus de test slagen of niet? Gaat hij volgens het woord van God, gaat hij daarop vertrouwen? Of gaat hij zakken voor de test? Nou, dat is heel belangrijk, want we weten dat de Heer Jezus dat niet zomaar als mens doet, maar als middelaar. Die moet gaan betalen voor onze schuld. En als hij straks met zonde wordt, of op andere manieren dan de Heere God bedoelde, dan kan hij niet meer waarlijk onze middelaar zijn. Dus met deze vraag, u voelt de spanning aan, staat ook onze zaligheid op het spel. Gaat de Heer Jezus gehoorzaam zijn of niet? Nou, laten we eens horen. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat. Daar voert de Heer Jezus de duivel terug naar waar het om gaat met geestelijk leven. Dat wij als mensen leven voor het tijdelijke en voor het eeuwige, dankzij het spreken van de Heere God. Dat aanvankelijke, levendmakende spreken in Genesis 1. God sprak en het was er. De Vader spreekt, het woord klinkt, gedragen door de Geest. En dan in een situatie van een wereld verloren in schuld, de Heer die weer gaat spreken door de Logos, Gods woord dat vlees wordt en het woord van de herschepping spreekt. Uit dat woord leven we. Hier op aarde zijn we tenslotte maar voor een tijdje. En zelfs dan zijn we van dit woord afhankelijk. In hem leven we, bewegen we en zijn we. Hij geeft ons de adem zolang we het leven moeten hebben. Antwoord vanuit het woord van God. Dus geen niet meedoen met de twijfel aan het woord van God. Nee, in reactie op de test komt er antwoord uit het woord van God. Gods woord is waar. Dit is wat de Bijbel zegt. God verzoeken we niet op die manier en wij laten ons ook niet verzoeken om een verkeerd antwoord te geven en te gaan afwijken van de bedoeling van Gods woord. Want die tekst staat er natuurlijk wel dat God kan dat doen. Maar we zien ook uit de rest van de Bijbel dat we niet uit zelfzucht van de Heere dingen moeten vragen om het in onze wellust, zoals Jacobus dat zegt, door te brengen. Nee, wij zijn niet meer van onszelf, maar we zijn van Christus geworden, toch? Dat is toch uw enigste troost in leven en in sterven? Of is het stiekem toch wat anders? Nee, als dat onze troost is, dat we niet meer eigendom van onszelf zijn, maar van Christus geworden, dan willen we niet van brood alleen leven. Nee, dan zijn we dankbaar voor het dagelijks brood waar we om bidden. En alle ogen wachten op u, o Heere, want u verzadigt al wat leeft, te bekwame tijd. Ja, dat doet de Heere God ook. Hij weet welk smaaksel we zijn. En daarvoor mogen we ons veilig aan hem toevertrouwen. Maar voor eigen gewin en begeerte, stenen van zelfzucht die in brood moeten veranderen. Nee, dat is niet iets wat de Bijbel zou doen. Dat is niet iets wat de Heere Jezus wil. En hij zegt nee. Nou, de duivel probeert het weer. Toen nam hem de duivel. En nou staat het er zomaar letterlijk. De duivel, de diabolos, de tegenstander van de Heere God. Die de broederen aanklaagt. Zoals die daar, toen hij nog in de hemel was, Job aanklaagde voor de Heere God. Hebt gij ook gezien op mijn dienstknecht Job. Degene die de mensen en God tegen elkaar uitprobeert te spelen, zodat God de mens zal verwerpen. Ja, we zien wie er bezig is hier. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad, dat is Jeruzalem, en stelde hem op de tinnen des tempels. De tinnen des tempels wordt vertaald met vleugeltje. De Statenvertalers zien dat als een leuning. In Deuteronomium 22, meen ik, heb je een tekst dat als mensen een plat dak hadden en veel huizen in het Midden-Oosten waren met platte daken, waar je ook een soort van daktuin op had, dan waren ze verplicht om een leuning, om een hek eromheen te zetten. Net zoals wij dat met zwembaden doen en zo, zodat geen kleine kinderen verdrinken. En dat had zo'n dak ook, zodat je er niet zou afvallen. Andere uitleggers zeggen, nou, dat is meer het overhangende deel van het tempeldak aan de kant mogelijk van de vallei van Hinnom. Als dat zo is, dan heeft dat nog een diepere betekenis, want wat was daar vroeger gebeurd? Hoe hadden de Israëlieten daar gezondigd? Nou, door hun kinderen te offeren aan de Moloch. Ja, dat was allemaal daar geweest. En hoe mooi zou het niet geweest zijn voor de duivel als het grootste kinderoffer aller tijden, namelijk dat van Gods enige geboren zoon, gebracht zou worden als de engelen niet zouden opdagen. En de Heer Jezus in weerwil van de bedoeling van Gods woord van het tempeldak was afgesprongen. Dan was er geen heil en zaligheid voor u en mij geweest. De duivel zegt tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven. Kijk, de duivel herkent dat, oh, de Heer Jezus gaat de Bijbel aanhalen. Nou, dat kan hij ook. Gaat de ene tekst tegen de andere uitspelen. Hij zegt, nou, u bent iemand die geïnteresseerd is in de Bijbel. Nou, dan weet ik het wel. Psalm 91. Weet u wat daar beloofd wordt? En u bent toch de Messias, Gods enige geboren zoon en zo, gezalfde koning, volgens de profeten aangekondigd om de grote zoon van David te worden. Nou, als u dat bent, dan kunt u veilig Psalm 91 uitproberen en zo zien of Gods woord werkelijk waar is en daar bevestiging van te hebben. Indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Dus kijk, dit past in uw roeping als Messias. Spring er maar van dat tempeldak af. Kijk maar, het staat in de Bijbel. Wat zou de Heer Jezus zeggen? Hij gaat weer de Bijbel aanhalen. En in hoe hij de Bijbel aanhaalt, zegt hij in zoveel woorden wat ik u aan het begin van de preek heb gezegd. Dat je niet een Bijbelversje moet nemen, niet een hoofdstuk alleen, maar kijken hoe het bedoeld is. En de Heer Jezus laat de duivel zien hoe het bedoeld is. En hij zegt dan, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. De Heere God mag ons op de proef stellen, maar omgekeerd, hoe durven wij als schepselen de Eeuwige, de Naam, de Almachtige, op de proef te stellen, zodat Hij zich maar even moet komen bewijzen aan ons. Dat is ongeloof, dat is oneerbiedig, dat doe je niet met de Schepper van hemel en aarde. We moeten de Bijbel lezen op Gods manier, zegt de Heer Jezus. Ja, die Bijbel is dus, dat werkt niet voor de duivel. Woorden, waarheid, daar kom je niet verder mee met een Bijbelvast iemand. Dus in de laatste verzoeking, dan gaat de Bijbel maar helemaal dicht. De stenen van zelfzucht, de sprong van wantrouwen. En nou, doen we het maar liever helemaal op onze eigen manier. Met de Bijbel dicht, we doen wat werkt, de machtspolitiek van Faust, die in het boek van Goethe dan ook inderdaad enkele tientallen jaren een koninkrijkje kreeg. Goethe plaatste dat nog wel hier zo in de Nederlanden. De polders en zo. Dat werd het rijk van Faust. Nou mag het ons niet gebeuren. Mogen wij op een andere manier omgaan met Gods heilig woord dan Faust dat deed. Namelijk op de manier van de Heer Jezus. Leven met de Bijbel open. Want hoe zou je Gods heilig woord gehoorzamen als je niet weet wat erin staat? Nee, als je zegt te leven bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, hoe kan je dan de Bijbel dichtlaten? Ja, natuurlijk, ons verstand heeft ook beperkte aandachts- en mogelijkheden, maar we kunnen toch zeker elke dag een tijd opzij zetten voor het lezen van de Bijbel. 20 minuten is toch niet zo moeilijk? En als we ons dag aan dag voeden, dan draagt dat woord vrucht in ons leven. Vooral als we het in een goed hart ontvangen met geloof. We gaan doen wat de Heer ons beveelt in zijn heilige woord, omdat het voor ons heil, voor ons welzijn is. De duivel nam hem mee op een zeer hoge berg. Ja, daar vanaf de Brokken kan je ook over heel Noord-Duitsland bijna uitkijken. Op een dag dat het helder weer is. Dat zijn er niet zoveel, maar toen ik er was, was het ook helder. Ver kijken. Het was niet voor niets dat de Russen en de Oost-Duitsers daar vroeger een afluisterpost hadden. Van waaruit ze eigenlijk heel Noordwest-Europa elektronisch afluisterden. Ook de NAVO hier in Nederland en zo, dat werd vanuit de Brokken beluisterd. Nou, op zo'n hoge berg, daar staat de Heer Jezus nu ook met de duivel. We weten niet of dat letterlijk geweest is. Ik ben geneigd om te denken van wel. Anderen zeggen het was in middel van een visioen, dat het net echt lijkt, zeg maar. En dan, ja, dan kan je ook tegen de wil van de Heere God ingaan. Hoe dan ook, laten we ervan uitgaan dat de Heer Jezus daar stond met de duivel. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Ja, om alles te kunnen zien, daar moet toch iets visioenmatigs bij geweest zijn om dat te kunnen zien. Want ook daar heb je een horizon bij de hoogste berg of een zeer hoge berg. Toonde hem al hun heerlijkheid. Nou, dat kon hij ook doen, want het is nog steeds de overste deze wereld. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En dan gaat het nog een keer proberen met de Heer Jezus. Hij zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Dus niks meer over dat God zoon zijn, het woord van God. Nee, nu zetten we het woord van God helemaal aan de kant. Wat wilt u hebben? U wilt Messias wezen, de baaskoning, nieuwe koning in de naam van David. Nou, dat kan ik voor u regelen. Ik ben overste van deze wereld. Even neerbuigen, hoe moeilijk is dat nou? Dan krijgt u het. Geen kruis, geen lijden. De Heer Jezus wist al die dingen. De profetieën voor de zoon des mensen die veel moest lijden. Van de schriftgeleerden, de fariseeën, van de oversten gedood worden. Het woord van God wordt niet genoemd, maar u hoort het wel. Het speelt hier op de achtergrond. De Heer Jezus weet dat Gods Messias een ander is dan deze vorm van het verkrijgen. Nee, dat gaat door lijden, door verzoening, door voldoening heen. Pijnlijk. Niet iets dat je uit jezelf zou zoeken. Maar wel de weg van de Heere God voor jouw leven. De Heer Jezus kiest niet de gemakkelijke weg. Hij beseft dat Gods wil ook op Gods manier gedaan moet worden. Is voor u als kerkraad ook belangrijk. Dat we het kerkelijk leven bedrijven op Gods manier, volgens de schriften. En niet volgens onze goede bedoelingen. En soms is dat moeilijk. Soms loop je dan tegen dingen aan die niet gemakkelijk zijn en waar je doorheen moet. Maar het is wel de weg van de Heere. En daar word je beter van. Want we zien hoe dit gaat eindigen. Dat zien we als de Heer Jezus antwoordt. Ga weg, Satan. We horen hier straks de echo in de Jacobusbrief. Weersta de duivel en hij zal van u vluchten. En de belofte die de apostel Paulus geeft, dat we geen verzoeking te verdragen hebben dan menselijke. Maar dat als we het echt niet meer aankunnen, dat de Heer dan ook met de verzoeking uitkomst zal bieden. Ja, belofte van het woord van God. Bouwen we daarop en groeien we zo en komen we zo verder. De Heer Jezus blijft bouwen op het woord van de Heer. Hij wil Gods werk op Gods manier doen. En dan antwoordt hij: den Heere, uw God, zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En als dat de focus is van ons leven en we weerstaan de duivel, dan is het de apostolische belofte dat hij ook van ons zal vluchten, zoals zij het hier opgeeft bij de Heer Jezus. De duivel gaat weg. En wat komt er voor in de plaats? De engelen. Toen liet de duivel van hem af. De Heer Jezus had hem Satan genoemd. En dat laat ons zien, hier is hetzelfde aan de hand als in het paradijs. Toen ging het mis met de eerste schepping. Hier probeert dezelfde Satan het mis te laten gaan met het herscheppingsprogramma van God. Maar het faalt, want het woord van God laten we staan. Dat is wat de Heer Jezus doet en dat is wat beloond wordt. De duivel liet van hem af. En u kunt dat in uw eigen leven ook bevinden. Dit zijn dingen die u kunt ervaren. Het kan moeilijk wezen en het zal moeilijk zijn. Maar als u trouw blijft aan het woord van God, dan kunt u dat uittoetsen. Uiteindelijk dan gaat de duivel, als uw liefde voor de Heer Jezus groter is dan die voor uw eigen begeerte en de wereld en het vlees. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. En dan zorgt de Heere God ook voor het tijdelijke, het woordje. Voor diaken vinden we in het woord wat hier gebruikt wordt. De engelen die dienden hen. Dus de lichamelijke behoefte van de Heer Jezus. Hij was in het vlees. De Heere God weet wat wij zijn. Dat wij stof zijn. En dat we ook moeten eten en drinken en werken hebben. Inkomsten, dat soort dingen. Dat is veilig bij hem. Als we de Heere God alleen dienen. En hem alleen aanbidden. Amen.